Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Ervaring Geen Bezwaar. De podcast waarin ik, Elmine, de vakvrouw wil leren kennen. Vandaag ben ik in gesprek met Joitske. Hoe wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat weten we dus niet meer. We hebben elkaar online gevonden, dat staat wel vast. Kort na onze eerste ontmoeting zijn we met twee andere collega's gestart met het geven van trainingen om mensen social media te leren gebruiken. Dat moest toen nog, mensen. 10 jaar geleden koos ik voor een hele andere weg, maar Joitske ging door met het online werk. Voor deze podcast zoek ik haar eindelijk weer eens op. Het geeft me de gelegenheid om haar uitgebreid te bevragen over haar werkervaring voordat ik haar leerde kennen. Want dat is een heel rijk leven met heel veel verhuizingen binnen Nederland, maar vooral ook naar het buitenland. Zo heeft Joitske in Mali, Ethiopië en Ghana gewoond. De basis voor dat reizen wordt in Wageningen gelegd, want daar gaat Joitske studeren. Als ik kijk naar het werk dat ze nu doet, dan zie ik geen ingenieur uit Wageningen. Maar Joitske legt me straks haarfijn uit dat er veel meer Wageningen schuilt in haar werk dan ik denk. Maar eerst gaan we weer even terug naar het allereerste begin. Kun je nog herinneren waarom je daar bent gaan studeren?
Ja, ik kan me wel herinneren, ja, want... Ik herinner me dat we iets hadden over zo'n bak met water en dan een watersprong. En toen werd er al gezegd van, ja, dat is in Wageningen, want daar heb je onderzoek op de pub. En dat intrigeerde me al heel erg, dus ik had al heel snel zoiets van, ik wil naar Wageningen. En toen zijn we naar de open dag gegaan, toen vond ik het nog steeds heel leuk. Toen ben ik wel, wat wel grappig is, want toen ben ik plantenteelt gaan studeren. En dat is dus helemaal niet met die watersprongen.
Maar en, wat bedoel je met watersprongen?
Ja, dat is zo'n bak met water. En dan kun je kijken van als het water zo hard stroomt, dan krijg je wat het debiet is. En dan kun je allerlei dingen aan meten. En toen ben ik aan het einde van het eerste jaar ben ik toch overgestapt naar tropische cultuurtechniek. En dat is dan wel met water en irrigatie.
Was Wageningen dan een logische plek vanuit waar je woonde? Waar ben je
opgegroeid? Ja, ik woonde in Leusden bij Amersfoort. Maar ja, er gingen natuurlijk ook wel heel veel mensen naar Utrecht. Dus, want ik weet wel dat we de eerste keer dat we wel met een stel van school gingen kijken bij Wageningen. En dat we boven op de berg was die open dag. En toen liepen we zo naar het centrum. Toen hadden we wel zoiets van, dit is wel een heel erg dorp. Dus ik ben niet voor de plek gegaan in die zin. Wel echt voor de studie. Ken je Wageningen, weet je, of niet?
Nee, ik ken Wageningen
niet.
Oh,
je kent Wageningen niet. Nee, maar want ik heb ook wel later op die brakken gewoond. Maar en die open dag mocht je ook bij studenten thuis eten. Dus dat was ook heel leuk, want toen zag je inderdaad... bijvoorbeeld bij Droevendaal, dan heb je allerlei barakken. En dan zitten zeg maar 8 tot 10 studenten in een barak. Maar daaromheen, die hebben ook allemaal moestuintjes en kippen. En daar heb ik later ook gewoond. Dus ja, dat sprak me gewoon heel erg aan. Dus later hadden wij ook zelf kippen en 1 haan en een moestuin.
Maar dat had je thuis, toen jij een puber was, niet?
Niet, nee, nee, hadden we eigenlijk niet, nee. Nee.
Dus waar komt dat dan vandaan, die fascinatie daarvoor?
Met de landbouw, ja, dat weet ik inderdaad niet, nee. Want mijn opa had wel een boerderij, maar kan ik me niet heel van herinneren. Want ik herinner me vooral dat ze in het bejaardenhuis zaten. En, maar ja, daar is, ja, misschien zit daar wel... Wat me wel altijd heel erg aansprak van landbouw is dat het heel geaard is. Dat het echt ergens over gaat. Dat heb ik nog steeds wel met landbouw. Van, ja, het is gewoon wel de basis van ons bestaan. Dus zeg maar, ik hou niet van heel banen die heel erg in de lucht gaan fietsen.
Kun je voor mij de sfeer eens beschrijven op de Universiteit Wageningen?
Ja, zeker. Ja. Wageningen vind ik wel bijzonder. Want het is inderdaad, mensen zijn heel erg, ze kijken heel erg naar de wereld. Het is heel erg naar buiten kijken, omdat er natuurlijk heel veel studies zijn. Ja, zoals ik studeerde tropische cultuurtechniek, dus dat is echt ook gericht op werken in het buitenland. Dus ook heel veel studenten gingen stage doen in het buitenland. En ja, en dan ging je bijvoorbeeld ergens wonen in onderhuur en dan was die weer op stage. En dus ja, al die verhalen gingen rond. En ja, er is ook wel een soort betrokkenheid bij inderdaad grote vraagstukken rondom voedselzekerheid en Wij hadden altijd heel erg discussies over armoede. Van ja, wat kan je eraan doen? En wat zijn dan ontwikkelingsmodellen? En hoe, dus we hadden heel veel van dat soort gesprekken ook in de studie. Maar ook wel daarbuiten leefde dat heel erg. Ja, verder vind ik Wageningen, ik weet niet hoe het nu is trouwens hoor, maar de sfeer onder de studenten was ook heel gezellig, want bijna iedereen woonde wel in een studentenhuis of studentenflat. En dan ging je bij elkaar eten en dan, we aten dan ook altijd samen en dan ging je samen afwassen. En dus als je dan bij iemand ging eten, ontmoette je weer 5, 6 andere studenten. Dus ja, eigenlijk iedereen, op een gegeven moment was het ook wel, iedereen kent een beetje iedereen in Wageningen.
Had jij enig idee wat je dan met die studie wilde gaan doen?
Nou, volgens mij had ik toch wel heel sterk dat ik naar het buitenland wilde. Dus, en, maar wat ik dan precies wilde doen, dat, ik denk niet dat ik daar een beeld van had. Maar ik denk wel dat dat een grote drijfveer was van, ik wil in ieder geval een baan in het buitenland.
En het buitenland, ja, dat is dan niet Noord-Amerika?
Nee, nee, precies. Dus dat heette toen nog ontwikkelingslanden. En nu zeg je meer zuiden en noorden. Maar dus eigenlijk in een ontwikkelingsland, ja. En wat leuk was in Wageningen, dus bij mijn studie, we gingen al in het tweede jaar gingen we op excursie naar Tunesië. En volgens mij heb ik heb mijn stage gedaan, was denk ik derde jaar, in Chili. En daarna heb ik nog afstudeervak gedaan in Kenia. Dus je had ook heel veel mogelijkheden om dat ook heel snel zelf op reis te gaan. In Kenia was wel heel leuk, want ik heb echt onderzoek gedaan in een kleinschalig irrigatiestelsel. En heb ik wel heel veel geleerd over hoe, hoe mensen sociaal georganiseerd zijn. Hoe belangrijk dat is om mee te nemen in je ontwerp. Want daar waren echt grote fouten gemaakt. Doordat de ingenieurs gewoon de kanalen hadden neergelegd. En niet wisten waarom een deel helemaal niet gebruikt werd. Maar dat bleek dus dat het gewoon een hele andere clan was. En die hadden ze daar helemaal niet bij betrokken. Dus dat, ja, was wel interessant dat ik, maar als beginnende student daar eigenlijk heel snel achter kwam. En dat je dan als les wel meeneemt van, ja, als je alleen maar op de techniek richt, dan gaat het mis. Of dan, dan gebeuren er dingen waarvan je niet achteraf niet begrijpt waarom het niet werkt.
Ja. En hoe moet ik me voorstellen, zo'n opleiding? Is dat nou een technische opleiding of is het meer een sociale opleiding die je hebt gedaan?
Ja, dat vind ik het leuke van Wageningen. En dat denk ik dat het nog steeds wel is. Is dat je ten eerste was binnen tropische cultuurtechniek, was dat een hele goede balans. Dus je had technische vakken zoals wegenbouw, hydraulica, noem maar op. Maar je had ook voorlichtingskunde, agrarische sociologie, dat soort vakken en ook heel veel probleemgestuurd onderwijs. Waarin je zelf aan de slag moest gaan. En daar was ook steeds die balans. Dus we moesten bijvoorbeeld voor Soudaan een irrigatiestelsel ontwerpen. En dan kregen we colleges en dan ging ze wel over hoe ontwerp je nou zo'n kanalenstelsel. Maar ook over, welke problemen spelen er nou in dat gebied? Want daar wonen dan mensen die dan eigenlijk verplaatst moesten worden. Dat soort, maatschappelijke problemen rondom irrigatie. Dus ik vond die balans was heel goed. Ik denk dat er niemand afstudeert die alleen maar techneut is. En daarnaast was er heel veel keuzevrijheid. Dus je kon, je eerste jaar lag er redelijk vast. Een aantal vakken in het tweede jaar. Maar daarna kon je echt heel veel kiezen, ook je afstudeervakken. Dus ik heb ook wel redelijk wat socialere vakken gedaan, zoals genderstudies, dat soort vakken. Voorlichtingskunde, wat nu innovatiestudies heet. Ja, dus. Maar wat ik vooral mooi vond, is dat het dan ook niet naast elkaar bestond, maar wel echt ook, dat je dat dus geïntegreerd kon benaderen door dit soort vakken, waarbij je echt met de praktijk aan de slag ging.
Dus je hebt tijdens de opleiding heb je al heel veel gereisd.
Ja.
En dan ben je ingenieur.
Ja.
En wat doe je dan?
Ja. Nou, toen wij afstudeerden was het al ook lastig om werk te vinden. Dus iedereen was wel hard op zoek. Sommigen konden ook bij de stageplek bijvoorbeeld blijven. Want dat is volgens mij de reden dat ik heb wel ook een tweede afstudeervak gedaan. Dus dat hielp al van om dan inderdaad veel weg te gaan. Niet alleen op stageplek, maar ook nog een afstudeervak op locatie. En dus toen ben ik werk gaan zoeken en dat was best lastig. Want ze vroegen overal werkervaring. Wel een soort droombaan was dan voor SNV, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. En ja, vroegen eigenlijk allemaal 3 tot 5 jaar werkervaring. Dus toen ben ik een NOP-project, heette dat geloof ik, een werkervaringsplek is dat eigenlijk, ben ik gaan doen. En toen kon ik nog een keer iets van 8 maanden ook weer naar Kenia. En dan kon je ondertussen, als je dan alles optelde, kon je wel zeggen van nou, ik heb in ieder geval 2 jaar werkervaring, want ik heb een half jaar in Chili, een half jaar in Kenia en nog eens een keer bijna een jaar in Kenia. Dus zo heb ik eigenlijk aan die werkervaring gewerkt.
Heb je dat zelf moeten financieren of werd je daar wel...
Nee, dat NOP-project, volgens mij was dat een soort constructie dat je een soort minimale, hoe noem je dat, een basis... inkomen kreeg, maar minimale vergoeding. Dus je verdiende niet heel veel, maar nou ja, je was wel bezig en
je had een dak boven je hoofd en je kon eten. Dat was het.
Ja,
een
precies. Volgens mij, ja, inderdaad, dat weet ik inderdaad niet. Ik denk dat hetzelfde als minimumloon of zo.
Ja.
Zoiets. Ja. Dus en mijn vriend, een partner, die heeft dat, die kon al vrij snel wel voor mijn missie naar Somalië. Dus toen zat ik in Kenia en zat hij in Somalië. En toen zijn we teruggegaan naar Nederland en wel om serieus dan een baan te zoeken waar je ook samen heen kon. En toen hadden we eigenlijk tegelijk, het was eigenlijk het idee van degene die het eerst een baan heeft, daar gaan we dan heen. Toen hadden we toch een beetje tegelijk een baan. Hij voor een assistent-deskundige baan in Ethiopië en ik voor SNV in Mali. En toen hebben we uiteindelijk voor SNV gekozen, omdat die assistentkundige banen, die stonden wel onbekend. Voor de Verenigde Naties was dat, dat heel lang duurt voordat al die papieren rond waren. En bij SNV ging dat veel sneller. Dus toen hebben we gekozen om samen naar Mali te gaan. Uiteindelijk, aan het einde van Mali, was diezelfde baan in Ethiopië nog beschikbaar. Dus uiteindelijk heeft hij die baan ook nog gekregen na Mali.
Ja. Want hoe lang hebben jullie in Mali gezeten dan?
We hebben 3 jaar in Mali gezeten.
Ja. Hoe was dat?
Ja. Ja, Mali vond ik geweldig. Ja. Het was echt een heel, heel fijn land. Heel veilig. Of heel... Ik vond het heel bijzonder met hoe de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samenleefden. Want wij zaten in een dorpje in Massina, heette dat dorpje. En daar, we hadden gewoon buren, die waren bozo, dat zijn dan de vissers. En tegenover zaten dan peul en dat zijn de, hoe noem je dat, die rondtrekken met het vee. En dan had je Bambara, dat zijn meer de landbouwers. Maar dat ging heel goed samen. Ja. En nu is het natuurlijk in Mali juist heel onveilig geworden. Dus dat is wel heel, heel jammer. Maar in onze tijd was het was eigenlijk een heel, heel fijn land om te werken.
Want dan spreken we over begin jaren 90?
Ja, dit was we zijn volgens mij in 93 weggegaan. Ja, tot 97. Ja, wat ook heel fijn was, vond ik in Mali, is dat mensen zijn heel respectvol ook wel naar buitenlanders, maar niet, hoe noem je dat? Ze kijken er niet tegenop. Dus je kan wel redelijk gelijkwaardig samenwerken. Dus ik vond het heel fijn om samen te werken met Malinezen. Ik heb nog steeds ook wel contact met Malinezen. Ik had collega's uit die tijd, ja.
En wat heb je daar gedaan?
Ja, ik werkte, het was wel een aparte constructie, want ik werkte voor SNV, maar ik zat bij Care International toegevoegd als adviseur. En ik was eigenlijk adviseur training en participatieve methode. Dus wij hadden verschillende projecten, waaronder alfabetiseringsproject, gezondheidsproject, landbouwproject. En ik zorgde ervoor dat eigenlijk de voorlichters of de veldwerkers, dat die steeds met nieuwe methoden en participatieve methoden aan de slag gingen. Dus bijvoorbeeld één methode die ik heb geïntroduceerd, dat heet RAAKS, dat is Rapid Appraisal van Kennissystemen. Dus dan ging bijvoorbeeld eerst een aantal mensen trainen en dan ging ik ook met ze mee om dat daadwerkelijk uit te voeren in de dorpen.
Op een gegeven moment, je noemde het al, je hebt daarna nog in Ethiopië en in Ghana gezeten. Ja. Wat is dan het moment dat je weer verder trekt? Dat je je baan je baan bij SNV klaar is en weer naar een ander land gaat?
Ja, nou dat was heel makkelijk, want wij hadden gewoon 3 jaar contracten. En bij de VN was soms 2 jaar en dan werd het verlengd tot 4 jaar. 2 jaar is wel heel kort. Maar dat gaf wel een soort natuurlijke knip in je carrière. Omdat je soms kon je wel verlengen hoor, als je wilde. Maar vaak had je zelf ook dan 3 jaar in je hoofd. En dan ging je gewoon eigenlijk een half jaar van tevoren ging je al bedenken van, goh, hè, willen we inderdaad nog naar een ander land of willen we terug naar Nederland? Wat voor banen zijn er dan? En dan ging je eigenlijk een half jaar van tevoren weer een beetje solliciteren. Dus wat ik er achteraf heel goed aan vind, is dat het je dwingt om continu na te denken over wat wil ik nu? Ja, dus het gevaar dat je 10 jaar lang in eenzelfde baan blijft hangen, dat is er niet, omdat je contract gewoon afloopt.
Dus dat vond je eigenlijk wel prettig?
Ja, dat vond ik zeker prettig, ja. Ja. Ja.
En hoe kies je dan weer iets nieuws?
Ja.
Ik bedoel, dus je bent 3 jaar in Mali geweest, heb je je ding gedaan. Hoe heb je toen gekozen voor de nieuwe stap?
Ja, dus in dit geval, we hadden toen nog zoiets van het fijnste zou zijn om en om de baan. En toen kon mijn partner die baan in Ethiopië krijgen. Dus hij is ook wel iets eerder daar weer weggegaan daarvoor. Dus hij is naar Ethiopië gegaan, toen had hij de baan. En toen ben ik naar Ethiopië vanuit Mali gegaan. Eerst al een keer om gewoon op bezoek te zijn en kennis te maken. En toen mijn baan in Mali klaar was en ik naar Ethiopië verhuisde, toen heb ik wel ook gezegd van ik zou heel graag gewoon even 3 maanden niks doen. Maar dan wel de taal leren. En dat heb ik ook gedaan. Maar toen ben ik wel ook al gaan kijken naar banen. En ik had het voordeel dat er ook SNV in Ethiopië zat. En dan had je wel een soort voorrang als je al bij SNV gewerkt had. En daar kwam een hele leuke baan aan. Dat was namelijk het versterken van lokale organisaties vanuit een paraplu-organisatie. Dus het was echt een baan organisatieversterking. En dat, ik weet niet of ik dat nou toen bewust al bedacht had van dat lijkt me een goede volgende stap. Maar ik had wel toen ik hoorde welke banen daar aan zaten te komen, dat ik dat echt super, super leuke baan vond. En dus ik ben eerst die taal gaan leren om haars. Dat was gewoon elke ochtend naar een school van de katholieke nonnen. En daardoor heb ik wel echt ook die taal vrij goed geleerd. En ondertussen ging dat spelen van die baan. Dus toen heb ik daarop gesolliciteerd, heb ik die baan gekregen. Toen duurde het nog vrij lang voordat dan de werkvergunning rondkwam. Dus ik denk dat ik, ik weet niet, ik denk dat ik daar het eerste half jaar misschien dan geen baan had. Ja, en toen ben ik aan de slag gegaan dan weer voor SNV.
Vond je het makkelijk om je aan te passen dan weer in een heel ander land met andere gewoontes en gebruiken?
Ja, dat vond ik toch wel makkelijk. Ik weet niet, ik denk wel dat het proces, je hebt natuurlijk die cultuurverschillen. Maar daar kwamen wij natuurlijk al mee in aanraking tijdens de studie in Kenia, et cetera. Ik denk wel dat je daardoor steeds makkelijker wordt in openstaan voor die verschillen. Dus, maar natuurlijk moet je in elk land weer goed verdiepen en elk land is weer anders. Daarom mensen zeggen ook wel eens van Afrika is geen land. Mensen hebben natuurlijk, ik zeg zelf soms ook van ik heb in Afrika gewerkt. En dan denk ik ook altijd van ja, eigenlijk wil ik zeggen ik heb in Ethiopië, Mali. Want je kan bijna niet, er zijn bijna geen overeenkomsten of zo tussen die drie landen. Behalve dat ze toevallig op hetzelfde continent liggen. Dus zelfs als dat je in Italië, Denemarken en Portugal hebt gewerkt, weet je. Dus, maar wat was de vraag?
Of het je makkelijk afgaat dat in een nieuwe omgeving weer.
Ja, dus ik vond dat juist heel leuk daaraan. Dat je dan weer een hele nieuwe cultuur komt, nieuwe gewoontes. Nieuwe collega's. Dus ik vond het met name heel leuk dat je altijd lokale collega's had. Want daar kon je heel veel van leren. Ook van wat er in het land speelt, wat de gebruiken zijn, hoe je gedraagt op het werk. Bijvoorbeeld, om gewoon een heel simpel voorbeeldje te geven. In Mali, met de Malinese collega's, dan kwam je aan op het werk en dan gaf je iedereen een hand. Dus je ging echt, of je nou zeg maar, of er al 20 collega's waren of 30, je ging ze gewoon alle 30 even een hand geven. En dan ging je ook even kort uitwisselen wat je die dag ging doen. En dat was vaak ook het moment dat er heel slim werd uitgewisseld van, oh, ik ga naar dat dorp, oh, kun je dan even dit voor me meenemen. En het was eigenlijk ook een soort coördinatierondje. Maar in Ethiopië was dat helemaal niet gebruikelijk. Weet je wel, dus daar had je weer andere, daar gingen mensen weer heel veel met elkaar lunchen. Weet je wel, dus daar ga je dan, als je inderdaad een beetje vragend en open opstelt, ga je daar zo weer mee. Dus dat vond ik juist wel heel leuk dat je steeds een hele nieuwe omgeving zit. En weer nieuwe dingen leert.
Ja. Als ik jou zo beluister, dan hoor ik ook in het werk wat je hebt gedaan, maar ook in de manier waarop je dan spreekt over hoe je dan je weer een nieuwe omgeving je eigen maakt. Dus het sociale aspect ervan. Ja. Is dat ook waar je je meer en meer op bent gaan focussen? In plaats van de techniek die je dan ook mee hebt gekregen vanuit de opleiding?
Nee, ik vind nog steeds die combinatie heel leuk. Hè? Dus nu werk ik vanuit de nu online aan het slim gebruiken van online tools. Dus vind ik nog steeds die combinatie leuk om ook in een tool te duiken, maar ook te kijken van, goh, wat houdt mensen nou tegen om zo'n tool te gebruiken? Of waar worden ze wel enthousiast van? Hoe krijg ik ze dan mee? Dus ik denk eigenlijk die lijn van Wageningen van een goede balans tussen techniek en sociale aspecten. Dat vind ik nog steeds heel leuk. Maar die twee kanten.
Ik ben toch te nieuwsgierig. Het heeft namelijk niks met werk te maken. Maar op een gegeven moment krijg je kinderen.
Ja.
Waar woonde je toen?
Waar ik toen woonde, ja. Ik was zwanger van de eerste in Ethiopië. En daar was ik trouwens ook net zwanger van de tweede. Maar toen zijn we verhuisd naar Ghana. Dus toen ik 3 maanden zwanger was van de tweede, zijn we verhuisd naar Ghana. Maar allebei de dochters zijn in Nederland geboren. Dus ik ging voor het zwangerschapsverlof, heb ik beide keren in Utrecht doorgebracht. Ja.
Ja, ik moest het toch even vragen.
Ja.
Kan op een of andere manier. Het lijkt me namelijk zo. Je hebt natuurlijk je hele jeugd in Nederland gewoond. En dan ineens is de start van je eigen kind is in een hele andere omgeving.
Ja.
Alleen al het klimaat is natuurlijk totaal anders. Dus
ja.
Ik kan me zoiets voorstellen dat het moeilijk advies vragen is aan je eigen moeder.
Ja.
Hoe doe je dat als het 40 graden is? Of,
wat wel scheelde denk ik. Dat met Luca ben ik met 6 weken. Toen ze 6 weken was, ben ik weer teruggevlogen. En toen woonden we in Addis Ababa. Dat was wel wat lekkerder dan in Mali. Want Addis Ababa is een hoofdstad. En Addis Ababa ligt op van 2000 meter. Dus daar is het altijd echt lekkere temperatuur. 25 graden. En in hoofdstad is natuurlijk ook, de voorzieningen zijn gewoon beter. Toen had je inmiddels ook, wat had je toen? Ja, je had die dat dial-in internet had je volgens mij al. Dat je via de telefoon inbelde of zo. En dan gingen we al chatten met ICQ, weet je wel. Dus we waren, ja, en chat-to-phone en dat soort dingen. Wij waren wel altijd toen al bezig met hoe kun je contract krijgen. En dat, volgens mij begon dat inderdaad in zo'n beetje in Ethiopië. Maar ik vond in Ghana vond ik juist heel fijn toen Sil, toen de jongste geboren was. En ik ging bijvoorbeeld, en zij kreeg nog borstvoeding en wij gingen dan op, voor mijn werk ging ik op reis. Maar dan hadden we een chauffeur van het werk, die ging mee. En dan nam ik gewoon de oppas mee. Dus dan gingen we met z'n drieën en de baby gingen we eigenlijk op reis. En dan moesten we bijvoorbeeld naar Kumasi. En dan zaten we 3 dagen in Kumasi. Dan werkte ik daar overdag met een NGO en met een kleine organisatie. En dan, nou ja, als borstvoeding moest komen, dan kwam gewoon de oppas langs met de baby. Nou, dat vonden ze natuurlijk allemaal geweldig, zo'n witte baby. Dus zeg maar, juist met die kinderen was het contact ook wel heel leuk. In Ethiopië waren collega's ook altijd heel gek op Luca en de buren. En ja, dat was eigenlijk juist heel leuk om kinderen daar te hebben. Ja, en ik denk, als ik het nu vergelijk, ik denk dat ik het wel luxer had, omdat je heel makkelijk natuurlijk een oppas aan huis had. He, dus dan heb je niet dat je om 6 uur bij de kinderopvang moet staan, omdat om 5 over 6 de opvang dicht gaat. Ja, dus het had wel, ik denk dat het wel relaxter was als ouder. Om met kinderopvang dan. Ja.
Dus dan heb je een aantal jaar in Mali gezeten.
Ja.
Vervolgens in Ethiopië.
Ethiopië, ja.
En dan verkast je weer.
Naar Ghana.
Na 3 jaar weer ook? Of?
Ja, het was voor mij volgens mij 3,5 en mijn man 4. Want die heeft iets langer gezeten, ja.
Dan ga je naar Ghana.
Ja.
Hoe lang heb je daar gezeten?
In Ghana was ook 3 jaar, ja.
En toen?
En toen zijn we teruggekomen naar Nederland.
Waarom?
Ja, ja, ja. Nou, wij keken wel, wat ik al zei, je had dan 3 jaar contract. Dus wij keken wel altijd aan het eind van zo'n contract van willen we nog doorgaan of niet. En ik denk dat er meerdere dingen mee speelden. Van, dat we ook wel zin hadden om weer terug naar Nederland te gaan. Maar ook wel de kinderen die... ja, ik had zelf wel zoiets, volgens mij is het wel fijn. De oudste was toen 4 of 5. Van, is toch wel fijn om gewoon de lagere school in Nederland te doen. Het kan wel in het buitenland, maar ja, dan is het toch een heel andere setting. Ja. Dus toen zijn we teruggekomen, ja.
En hoe ging dan het aarden in Nederland?
Ja, dat zeggen wel meer mensen van, het lijkt altijd moeilijker naar het buitenland. En het aarden in Nederland, dat onderschat je dan. En daar ben ik het wel mee eens, dat achteraf gezien was het terugaarden in Nederland was moeilijker dan het heen gaan. En het ligt er ook aan, omdat je bijvoorbeeld als toen we naar Mali gingen, je hebt en een baan is, heb je daar al. Het land moet je wel kennen, maar je valt gewoon ook in een warm bad van collega's en mensen die je helpen. Een huis is vaak al voor je geregeld of gaan ze je bij helpen. Dus je wordt bij heel veel dingen geholpen. Op het moment dat je teruggaat naar Nederland, dan heb je wel, je kent de cultuur. Je hebt natuurlijk je familie en vrienden, maar je hebt geen huis. En dan gaat ook niemand je bij helpen. Je hebt geen baan en dat is dan best lastig. Dus zeg maar van de, ja, zeg maar je basiszekerheden is dan eigenlijk minder geregeld. En dat valt dan eigenlijk wel tegen. En bovendien, ja, je denkt inderdaad van, je bent 10 jaar weg geweest en je kent de cultuur wel. En dat is ook zo. Maar ondertussen zijn er ook wel dingen dan in Nederland veranderd. Dus daar moet je dan toch wel aan wennen.
Kun je nog iets herinneren waar je heel erg aan moest wennen?
Even denken hoor. Ja, dat vind ik lastig inderdaad. Waar moesten we nou aan wennen? Ja, ik kan wel een beetje een gek voorbeeld geven, maar dat is niet echt wennen misschien. Maar wat ik me wel herinner is dat ik dan met mensen ging afspreken. En dan wist ik wel van, ja, in Nederland kun je erop vertrouwen dat ze komen. Maar ik was ondertussen gewend dat je dan de dag van tevoren nog even belt om ze eraan te herinneren. Weet je? Dat is toch een beetje meer Afrikaans. Of ja, dat je afspraken, ja, dat je er gewoon achteraan moet zitten dat het ook echt doorgaat. En dat ik dan gewoon zelf op de rem moest trappen van, oh ja, maar nu moet ik eigenlijk niet gaan bellen. Want het is in Nederland niet normaal, weet je. Dat soort dingen, dat je merkt van, dat je ondertussen ook wel, ja, juist heel erg aan een andere manier van werken gewend bent. Ja. Even denken hoor, wat was dan echt anders? Ja, mensen, dat weet ik niet meer of ik nou mensen stresseriger vond of zo, maar weet je, dat soort dingen wel, dat je wel merkte.
Ja, want even kijken, je bent in 2004.
2003 zijn we teruggekomen. Ja. Ja. Dus ja, dat vind ik lastig van.
Wanneer was Fortuyn vermoord?
Ja, dat was al daarvoor, ja. Dan weet ik nog dat we in Tokoradi zaten, ja. Ja, dat weet ik nog, want we kwamen net terug uit Nederland. Ja.
Nou, als ik één ding moet aanwijzen waar het voor Nederlanders veranderd is dat het wel geweest.
Ja, dat zou goed iets geweest kunnen zijn dat ik merkte. Ja, dat klopt. Ja, dat ik wel merkte dat mensen in Nederland zo bang waren geworden voor de islam. En dat hadden wij eigenlijk andersom. Want in Mali is ook volgens mij 35% moslim. Maar dan had ik heel veel respect gekregen voor de islam. En ook de manier waarop collega's ermee omgingen en het vasten. En ik had eigenlijk heel veel bewondering voor de islam. En toen kwam ik hier, toen merkte ik dat het zo'n heel ander imago had. Dus dat was volgens mij wel een van de dingen die mij opviel. Van mensen daar gewoon heel anders over waren gaan denken.
Je stipt het namelijk zo net al aan dat je dus dat vanuit je tijd in Afrika al bezig was met, nou ja, hoe kunnen we nou in contact blijven met het thuisfront?
Ja.
Is daar ook echt het zaadje geplant om daarop verder te borduren?
Ja, ook wel. Ik denk ook wel omdat in Mali, maar ook op de stages in Chili, dat ik wel heel erg zelf het wiel moest uitvinden. Dus dat ik wel een beetje miste. Wat ik al zei, in Mali hadden we bijvoorbeeld één keer in de drie maanden zag ik SNV-collega's. Ik had natuurlijk wel lokale collega's. Maar ik was de enige in die functie met die participatieve methode. Dus wat ik echt deed is gewoon dan boeken kopen en meenemen. En dat was mijn voeding. En dus toen ik terugkwam, had ik wel heel sterk ook merkte wat voor toegevoegde waarde dat internet daarin had. Weet je wel, dus wat ik eigenlijk miste in mijn professionele voeding daar in die landen, dat heb ik echt wel gemist. Dat kreeg ik opeens via internet, want ik kwam terug en toen ging ik meedoen met een online cursus. Dat ging over community of practice, dus is wel ook over dat sociale leren. En ik weet nog wel wat ik heel bijzonder vond, daar deed de schrijver van een boek, Etienne Wenger, die deed daar zelf aan mee. En dat ik dan gewoon een vraag op het forum zette en dat hij gewoon dan de volgende dag las ik het antwoord. Dus ik vond het heel bijzonder vergeleken met in Mali, waar ik eigenlijk alles zelf moest uitvinden en één keer in de drie maanden iets aan collega's kon toetsen. Dat ik nu via internet gewoon een schrijver die ik bewonder, dat ik die een vraag voor kon leggen en dat ik een dag erop antwoord had. Dus daar zat voor mij wel die drive in van, met dat online leren en wat kan je allemaal niet online en online sociaal leren, dat het heel veel potentie heeft. Ja, dus ik denk voor mij zit dat zaadje wel in. Ook het weten wat je, hoe wat het is als je het wiel helemaal alleen moet uitvinden. En dan alle mogelijkheden die er nu online zijn. Ja. En trouwens, er zit ook wel, ik denk wel ook nog een lijn die erin zit. In Wageningen ben je ook wel heel erg bezig met, dat heette toen nog wel kennisoverdracht en voorlichtingskunde. En Ik weet niet of we het ook al kennismanagement noemden. Maar bij SNV was dat ook een groot thema. En dan hadden we, ik ben begonnen met, dan had je een counterpart. En dat was dan een Malinese collega. En het idee was van, mijn kennis gaat over naar hem. Nou, dat werkte natuurlijk niet zo. Maar vanaf die tijd ben ik al wel geïntrigeerd door, hoe werkt dat dan met kennis? Hè? En hoe zorgen wij dan dat wat voeg ik dan toe aan het project in Mali? En hoe zorg je ervoor dat mensen ook leren, maar dat die kennis ook toegepast is en lokaal? Want je kan niet zomaar één op één dat overdragen. Dus zeg maar die vraagstukken, die vind ik nog steeds interessant en daar werk ik nu ook wel mee. Ja.
Ja. Heb jij ooit overwogen om in het bedrijfsleven te werken?
Nee, maar wel, ik ben toen gaan oriënteren op het advieswerk. En dan wilde ik graag advieswerk in kennismanagement hoek doen. En toen ben ik wel ook gaan solliciteren op banen. Want ik weet niet wat je bedrijfsleven noemt. Toen ben ik wel bijvoorbeeld ook op gesprek geweest bij Twijnstra Gudde en andere adviesbureaus. En wat ook meer de consultancywereld dan is. En wat daar wel speelde is dat ze daar wel zeiden van, ondertussen met je werkervaring, je leeftijd moet je eigen acquisitie kunnen doen. Dus dat vond ik daar wel riskant aan, om daar in te stappen zonder netwerk in Nederland. Maar daar heb ik nog wel over getwijfeld. Dat vond ik wel interessante werkomgevingen waar je dan ook veel kan leren, denk ik.
Ja.
Als je dan net terugkomt, ja.
Nee, als je het toch hebt over zonder netwerk, ja, hoe bouw je dan een professioneel netwerk op in Nederland?
Ja, ik weet niet of ik dat zo bewust heb gedaan. Het ging vrij snel met IECD toen ik die baan had. Ook wel dat internationaal netwerk, dat ging eigenlijk vrij snel vanuit die online cursus. Want daar ontmoette ik mensen, Nancy White, Beth Kenter, John Smith, die ook al grote online netwerken hadden. En daar kon ik wel vrij makkelijk aanhaken. Netwerk in Nederland liep denk ik in eerste instantie dan via die ontwikkelingshoek. Dus bij IECD hadden we wel gewoon borrels. En je ontmoet weer oude mensen ook uit van je studie en van SNV die dan in Nederland toch weer aan het werk zijn. Dus ik denk dat het netwerk zo een beetje begonnen is. Ja.
Maar je bent geen bewuste netwerker?
Nee, dat heb ik nooit zo bewust gedaan, denk ik. Niet van. Nee, ik denk niet dat ik toen al helder had van, als je zelfstandig wil zijn, dan moet je netwerken of zo. Of niet zo bewust. Ik denk wel dat ik toen heb genetwerkt, maar meer vanuit, ja, ik wil gewoon weten wat ik wil doen. Dus dan ging ik inderdaad ook solliciteren, zoals bij Twijnstra Gudde. En dat vond ik achteraf hele nuttige gesprekken om meer te leren over hoe werkt dat advieswerk in Nederland. En,
ondanks dat je daar niet een baan hebt gekregen,
ja, was het heel
was
nuttig.
Het heel nuttig. Okay.
Ja, precies. Dus het is natuurlijk ook een vorm van netwerk. Hè? Dus,
wat is nu je vak?
Ja, ik vind nu, mijn vakgebied is wel het snijvlak van leren en technologie. En wat ik specifiek doe is advies aan organisatie. Maar ook eigen leergangen en workshops die we aanbieden. Dus het is eigenlijk een combinatie van adviestrajecten met eigen leergangen en workshops.
Ja,
open inschrijving.
Ja, ja. En we is,
we is
jij...
En nu online. Ja. En nu online. En dus dat doe ik samen met Sybrenne Wagenaar.
Ja.
En we hebben ook wel een soort netwerkje van zelfstandigen eromheen waar we mee werken.
Ja.
Ja.
En dat doen jullie nu hoe lang?
Ja, vorig jaar hebben we 10 jaar bestaan gevierd. Ja, dus nu 10 jaar. Ja.
Bevalt het wel dat zelfstandig zijn?
Ja, het bevalt heel goed. Ja. Ja. Nee, het bevalt mij heel goed. Want in het begin, toen ik bijvoorbeeld bij Twijnstra Gudde op gesprek was, deed ik ook dat soort gesprekken omdat ik gewoon mezelf niet als ZZP'er zag. Ja, omdat dat leek me gewoon een heel eenzaam beroep. En ja, hoe dat zo gegroeid is van samen met Sybrenne nu online en ook met andere professionals samenwerken, dat is gewoon heel fijn en het voelt gewoon niet als alleen werken. En ook binnen bij organisaties ja, voelt het best wel dat je, als je wat langer bij een organisatie werkt, heb je echt wel je teams waar je bij hoort. Dus ja, dat bevalt heel goed en het heeft wel die vrijheid. Terwijl je wel ook veel met mensen kan samenwerken, wat ik wel zoek. En ook wel om van te leren, maar ook, ik vind gewoon samenwerken ja, gewoon heel leuk. Om niet alles alleen te doen. En ja, en het geeft gewoon heel veel vrijheid, want als je opdracht niet leuk vindt, kun je nee zeggen. Of je sluist hem door naar iemand anders. Of, en je kan natuurlijk zelf je tijd aardig indelen. Ik probeer bijvoorbeeld die woensdag voor mezelf te houden. Nou, is een keer een hele belangrijke opdracht die al gepland is op woensdag, dan doe ik hem gewoon wel. Ja.
Ik heb dan de indruk dat er niet zoveel Wageningen meer zit in het werk wat je doet. En jij zegt van wel, leg eens uit, wat heeft de Wageningen jou geleerd?
Ja.
Wat je nu nog steeds meeneemt?
Ja. Ja, dat kan ik wel uitleggen. Want het klopt natuurlijk dat de landbouw is er wel uit. Hoewel ik toevallig heb meegewerkt aan een met FarmHack aan het organiseren van een online MOOC over kringlooplandbouw.
Dus dat een is MOOC wel leuk. Is een?
Een Massive Open Online Course. Ja, waar volgens mij 300 ja, ook boeren en maar ook professionals in de landbouw meededen. Dus dat vind ik dan wel weer heel leuk, maar je merkt ook dat ik dat niet meer mijn onderwerp is. He, dus daar weet ik niet de details van. Dus de landbouw heb ik wel losgelaten. Ik heb nog wel een warm hart voor, maar ja, mijn vakgebied is nu geworden meer online tools en technologie. En vooral hoe je dan zorgt dat mensen en technologie bij elkaar komt, zodat het een productieve mix is. En dat, ja, ik zie wel die lijn met irrigatietechnologie. En op zo'n manier samenwerken met boeren en boerinnen, dat zo'n irrigatiesysteem voor ze gaat werken. Want daar zat ook in, dat noemden we interactief ontwerp. Dan noemden we dat eigenlijk zo. Interactief ontwerp, ja. En dat gebruik ik eigenlijk nog steeds. Dus er zit een methodologie in van wij gingen dan bijvoorbeeld een. Nee, dat je niet één irrigatiesysteem ontwerpt, maar drie mogelijkheden. En bijvoorbeeld waar een kanaal komt te zitten, kun je bijvoorbeeld uit visualiseren door gewoon met paaltjes uit te zetten. En dan ga je dat met boeren en boerinnen langslopen. Nou, op dezelfde manier ben ik nu eigenlijk bezig met. Oké, ik bied niet één platform aan, maar we gaan er eens drie testen. En in plaats van die paaltjes uitzetten, ga ik nu bijvoorbeeld vast een online cursus erin zetten. En dan gaan we dat samen testen. Dus ik denk eigenlijk volgens mij noemden we het interactief ontwerp. Dus dat ontwerpen samen met de gebruikers. Dat is bijvoorbeeld een methodologie die ik eigenlijk nog steeds toepas. En misschien gebruik ik nu wat andere tools of gaat het om andere technieken. Maar ja, die basis die zit er nog wel in. Ja.
Hoe blijf jij dan bij in je vak? Als je geen werkgever hebt die meer iets, nou ja, een budget voor je heeft om te zeggen van nou ga dit maar eens leren of ga maar eens naar die cursus. Hoe richt jij dat voor jezelf in?
Ja, ik richt dat wel in zeg maar door heel veel informeel te leren en ook te netwerken. Ik doe bijvoorbeeld elke dag besteed ik bijna een uur. Dat is wel samen met mijn e-mail, maar om via Feedly allerlei blogs te lezen en zo bij te blijven. Ik probeer ook wel bijvoorbeeld met de losmakers organiseren we meetups. Eind vorig jaar hebben we een meetup over gamification georganiseerd. Ja, door dat te organiseren en de actief aan mee te doen, leer je weer heel veel over gamification. En dan ga je weer boeken lezen. Dus ik heb wel voor mezelf echt tijd gepland om bezig te blijven met vakontwikkeling. Maar zelfs daarin zit wel een soort, hoe noem je dat, een soort factor van toeval. Want ik ben nu heel erg in chatbots aan het duiken. En er zit wel een soort toeval in dat ik twee mensen heb ontmoet waarmee het klikt en waarbij we elkaar aanvullen en dat zo voortzet. Dus dat had ook kunnen zijn dat ik me verdiep in het onderwerp, maar dat niet die puzzel niet op zijn plek valt. En dan had het misschien iets anders geworden. Maar ja.
En vaar jij dan vooral op het gevoel, het sociale gevoel wat goed moet zitten? En of is het toch altijd wel de inhoud die bepaalt wat je dan wil doen?
Ja, dat is wel een goede vraag. Want hoe gaat dat eigenlijk? Ja, dat is wel. Want het is wel dat je op een gegeven moment bewust ergens in gaat investeren. Zowel met chatbots als nomadisch werken. En dan ga je er ook wel mensen bij zoeken, maar het moet ook wel inderdaad een beetje op zijn plek vallen. En tegelijkertijd ook, dat heb ik wel geleerd van Jeff Staes volgens mij, die dat zegt van je moet je talenten vinden. Maar je moet ook vinden waar dat aangrijpt in de markt. Hè? Dus het is ook niet een verhaal van alleen wat jij interessant vindt. Kijk, misschien vond ik chatbots leuk, maar helemaal niemand in Nederland nog. Dan gaat dat ook niet werken. Dus je zoekt ook wel een beetje naar waar vind je dan ook een markt dat je. En dat kan zowel zijn bij een baan natuurlijk, dat je gaat solliciteren op banen die bij jou passen. Als bij dat je als consultant een vraag vindt die daarbij past. Ja. Dus het is een beetje een wisselwerking van wat je zelf interessant vindt. Waar behoefte aan is. En dat bij mij dan collega's die je dan ook inspireren en waar je mee kan samenwerken. Ik vind dat lastig om iets helemaal alleen van de grond te tillen.
Ja. En zijn er dan ook wel eens dingen in de afgelopen 10 jaar geweest die je hebt proberen op te pakken die dan niet gelukt zijn?
Zeker, dat is wel een hele goede vraag. Ja, ja, ja. Ja, want daar hebben we het minder snel over. Maar we hebben bijvoorbeeld de serie gestart in 40 dagen online, heette dat. Ik vind het nog steeds leuk, want het zijn eigenlijk 3 boekjes. Het derde boekje is ook niet afgekomen. En er zijn in die 40 dagen hadden we dan iets van 25 opdrachten. Kleine opdrachtjes van kijk eens naar je netwerk en zoek 1 nieuw iemand voor in je online netwerk. Dat soort opdrachtjes. En die boekjes hebben we in eigen beheer gemaakt en uitgegeven. Zijn overigens volgens mij nog wel gewoon te koop. En daar wilden we dan ook een soort cursus dat mensen eigenlijk mee gingen doen en die 40 opdrachtjes online gingen doen. Daar hebben we zelfs een soort marketing advies op gevraagd en gekregen. En dat is gewoon niet van de grond gekomen. Ja, we hebben een soort test, we hebben wel van alles gedaan. Nieuwsbrief, Het is gewoon niet goed van de grond gekomen. Ik kan niks anders zeggen. Ja. Ja, en dan laat je het ook gewoon weer los. En ik zie soms van nu met het nomadisch werken dat je sommige van die opdrachten wel weer gewoon eigenlijk kan gebruiken. Dus het vindt soms wel een andere soort vorm. En in de leergang heb ik ook wel eens dat ik dan weer teruggrijp naar die opdrachtjes. En dat ik die dan weer doorstuur. Dus het is niet zo dat je er helemaal niks aan hebt aan het werk. Maar het is niet geworden wat we dachten. Echt een nieuw product. Ja.
En voelt dat dan als falen? Of denk je van, nou ja, jammer dan. We kijken wel weer verder.
Ja, het voelt wel. Het voelt niet als falen. Het voelt. We gaan heel makkelijk door. Omdat we altijd wel, denk ik, meerdere dingen tegelijk doen. En dan zie je gewoon wel wat goed loopt en wat niet. Want ook de leergang leren en veranderen met sociale technologie. Daar hadden we dit jaar minder mensen voor. En die loopt al 10 jaar. En dan hadden we zoiets van, oké, als we daaraan moeten gaan sleuren, dan moeten we misschien iets nieuws ontwikkelen. Dus wij zijn wel van heel erg kijken van wat loopt makkelijk en wat loopt moeilijker. En dan, als het moeilijker loopt, dan toch maar een andere vorm uitproberen. Dus het is hoe noem je dat? Een beetje trial and error van wat dan werkt. Dus ik denk dat zoals met in 40 dagen online, als je mij van tevoren had gevraagd, denk dat gaat heel goed werken. Want het is heel behapbaar, kleine opdrachtjes. een onderwerp waar mensen wel in geïnteresseerd zijn, maar het ging niet lopen. Dus ja, het is gewoon lastig te voorspellen wat gaat lopen en wat niet.
Ben jij waar je wilt zijn?
Ja, dat vind ik wel. Ja, ik ben echt heel gelukkig met de onderwerpen waar ik mee bezig ben. De manier van samenwerken en ook dat zelfstandig werken zo. Ja, ik denk dat ik daar wel een 10 voor kan geven. Ik zou niet weten wat ik nog zou willen verbeteren eigenlijk.
Toen jij je rugzakje inpakte om met je partner naar Mali te gaan, had je toen ooit kunnen bedenken dat je hier nu zou zijn als zelfstandig ondernemer?
Nee.
In Nederland?
Nee, ik denk dat we wel dachten van we gaan ooit weer terug naar Nederland. Maar ik was ook niet bezig met van over 10 jaar wil ik in mijn carrière daar zijn of zo. Nee, we zijn echt continu van wat vind ik leuk. Eigenlijk ging het, tenminste bij mij, ik denk niet dat ik ooit ook, ik denk in termen van carrière. Meer van dat ik continu, ik ben SNV heel dankbaar dat het 3 jaar contracten waren. Dat je ook continu blijft denken van wat vind ik nu leuk. En er zat bij ons dan ook zelfs bij van welk land vind ik leuk. Maar dat heb ik nu eigenlijk nog steeds wel, dat je als zelfstandige ook wel nu samen dan met Sybrenne, dat je bedenkt van wat vinden we nu leuk, want we zijn nu aan het investeren in dat nomadisch werken. Nou, dat is voor een deel veel minder gedreven doordat we denken dat het commercieel interessant is. Maar er zit ook wel heel erg in van dat we dat zelf heel leuk vinden om te doen en interessant. En dat we dan hopen, en als dat dan niet lukt, dan verzin je weer wat anders. Dus ik denk dat bij mij mijn werkende leven heel erg is geweest. Steeds stappen maken en continu bedenken van wat wil ik. En dat dan ook gaan doen of zoeken. En er zit ook een stuk toeval bij, want toen ik in Ethiopië werkte, vond ik achteraf echt een van de geweldigste banen, denk ik. Het was echt heel erg leuk, een soort speeltuin dat je met allerlei kleine organisaties kon werken en ook heel erg kon experimenteren met welke adviezen of welke workshops gaan ze dan helpen, of juist individueel ondersteuning of juist budgetten die ze kunnen aanvragen. En dat was wel een beetje toeval dat ik daarheen verhuisde en dat die baan net vrij kwam. Weet je wel? Dus dat had ook een hele andere baan kunnen zijn. Want dan zit je gewoon vast aan, goh, wat kan ik doen in zo'n land? Dus dan heb je niet de keuze om heel veel te plannen.
Dankjewel voor het delen van je ervaring, Joyske.
Ja.
Ik ben al de fase voorbij dat ik nog naar het buitenland ga voor werk. Ja. Wat ik zeker wel meeneem is inderdaad de horizon niet zo ver leggen. Hè? Dus wat meer kijken wat op je pad komt, vond ik mooi om te horen. Dat eigenlijk ook best wel heel erg functioneel werkt in als je ergens naartoe wil werken.
Ja.
Dankjewel voor je openheid.
Ja, ik vond het leuk om weer eens helemaal terug te graven, eigenlijk hoe het allemaal begon. Ja.
Wacht, zet nog niet stop. In het kader Leer ook eens vrouwen uit andere culturen beter kennen, heb ik namelijk nog een luistertip voor je. Toen ik zocht naar een leuke tune voor deze aflevering, kwam ik de naam Rokia Traoré tegen. Zij is een Malinese artiest en dankzij Spotify, wat zouden we zonder moeten, kon ik meteen luisteren naar haar werk. Haar laatste album, Nesso, uit 2016, vind ik erg goed klinken. Het is een grote mix van muzikale invloeden die ze bij elkaar brengt in haar nummers en ze schuwt de grote onderwerpen niet. Heel passend in deze tijd. Ja, ik zou hem heel graag hier al laten horen, maar ja, weet je, copyright, Puma Stemra, dat soort dingen. Nou, daarom vind je een link naar het album in de show notes. Ga luisteren, echt! En tot slot, vergeet niet te abonneren op deze podcast in je podcast-app. Dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe aflevering is om te luisteren. Dankjewel voor het luisteren en nu weer gauw aan het werk.